Gemeente, laten we deze godsdienstoefening aanvangen door met elkander te zingen Psalm 8, daarvan het vierde zangvers. Mijn God, wat is de mens dan op deze aarde? De broze mens, hoe klimt hij tot die waarde? Dat gij aan hem in zoveel gunst gedenkt, en s mensen zoon uw teerste liefde schenkt. We noemden u Psalm 8, daarvan het vierde zangvers. Verder zal een gedeelte worden voorgelezen uit Gods heilig en dierbaar woord, het wel u opgetekend kunt vinden in de zendbrief van Paulus aan die van de Romeinen, daarvan het achtste hoofdstuk van vers 18 tot en met 27. Nog lezen we eerst artikelen van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. Ik geloof in God en Vader, de almachtige schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van den Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in den Heilige Geest, ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. We noemen de nu Romeinen 8, van vers 18 tot en met 27. Want ik houd het daarvoor dat het lijden tegen deze tegenwoordige tijd niet is te waarderen tegen de heerlijkheid die aan ons zal geopenbaard worden. Want het schepsel, als met opgestoken hoofden verwacht de openbaring der kinderen Gods. Want het schepsel is der ijdelheid onderworpen, niet gewillig, maar om diens wil die het der vrijheid onderworpen heeft. Op hoop dat ook het schepsel zelf zal vrijgemaakt worden van de dienstbaarheid der verderfenis tot de vrijheid der heerlijkheid der kinderen Gods. Want wij weten dat het ganse schepsel tezamen zucht en tezamen als in barensnood is tot nu toe. En niet alleen dit, maar ook wij zelven die de eerstelingen des geestes hebben, wij ook zelven, zeg ik, zuchten in onszelven, verwachtende de aanneming tot kinderen, namelijk de verlossing onzes lichaams. Want wij zijn in hopen zalig geworden. De hoop nu die gezien wordt is geen hoop, want hetgeen iemand ziet, waarom zal hij het ook hopen? Maar indien wij hopen hetgeen wij niet zien, zo verwachten wij het met lijdzaamheid. En desgelijks komt ook de geest onze zwakheden mede te hulp, want wij weten niet wat wij bidden zullen, gelijk het behoort. Maar de Geest zelf bidt voor ons met onuitsprekelijke zuchtingen. En die de harten doorzoekt, weet welke de mening des Geestes zij, terwijl hij naar de God voor de heiligen bidt. Tot zover.
Onze hulp en onze enige verwachting sta in de naam des Heren, die de hemel en de aarde geschapen heeft uit het niet, die trouwen houdt en eeuwig leeft, en nooit zal laten varen de werken zijner handen. Amen. Genade zij u en vrede, barmhartigheid en vertroosting, en wordt u rijke geschonken en vermenigvuldigd van God den Vader en van Christus Jezus zijn Zoon in een door de gemeenschap des Heilige Geestes. Amen. Psalm 81. Het 12e en het 13e vers. Opent uw mond. Hij is van mij vrijmoedig. Op mijn trouw verbond, al wat u ontbreekt, schenk ik zo gij smeekt, mild en overvloedig. En het 13e, maar mijn volk wou niet naar mijn stemmen horen. Israël verliet mijn geboon. Het heeft zich andere gewoon na mijn lust verkoren. Psalm 81, vers 12 en 13. Vrede vanavond, dan zou er in de afdeling van de zondag, dan zou er van het gebed gesproken worden. Dat is een teer onderwerp, kunt u wel denken, het gebed. En dan kunnen we wel vragen of er ook in uw leven wel dat gebed ook is. En dat anderen wel eens u zullen zien of hebben gezien hetgeen wat u aan gebeden gedaan hebt. Wanneer je in de praktijk van het leven staat en je bent dan zo onderweg. En je hebt dan je arbeid en je werk te doen. Dan zijn er dan mensen geweest die dat hebben gezien in je leven. Dat u biddend mens bent. Dat is waar, dus dan heb je opgemerkt hetgeen wat u in dat bidden hebt te doen. Wanneer je uw handen hebt te vouwen en uw ogen hebt te sluiten. Wanneer het is dat je aan een tafeltje zit en dat je bidden in je berg. En dan voor je brood aan de handen vouwt. En dat de mensen dan zien welke dan wie het ook zijn u bidt. Of wanneer het is dat je op school te wezen, dat je in de kantine te zijn en dat je met de andere jongens staan. En dan is stille eerbied, dan heb je handen te vouwen, dan kijken de mensen naar je en die zegt stilte, er is geen tijd voor gebed. Of wanneer je dan in het gezin bent en je bent in het gezin, dan sta je daar als vader of moeder voor om het gezin voor te gaan in het gebed. Hebben ze je zien bidden. En als er dan is dat er iemand die dat nooit doet, die zijn er heel wat, hè. Dat is best wel, het is hier niet de Bijbelbelt, maar hè, je zit hier dan in de stad hè, rondom met mensen die dan amper of iets van de Bijbel weten en ook van het gebed. En als je dan zou worden bevraagd, dus dan op dat gebed, dan zou je dus dan kunnen iemand bij je te komen. En ik zeg, ik zie dat je de ogen dicht doet en dat je prevelt dan misschien met de lippen. Of niet met de lippen prevelt. Anna in de tempel die bewoog de mond. En Eli zag het. En je dacht dat ze dronken was. Maar ze was aan het bidden. Nou ja, goed, dat doet niet iedereen. Als je dat met hart aanboet en je doet van bidden, dan kun je die lippen soms niet zien bewegen. Maar als je dan zo alleen bent en iemand hoort je, en je hebt de kamer dus dan de kamerdeur achter je dicht gedaan, of je bent in de schuur of je bent achter in het land, dan kan het zijn dat je de stem luid uitspreekt met hetgeen wat je in het gebed hebt gedaan. Nou ja, goed, als er dan iemand is die het hoort, dan zou je kunnen zeggen, waarom doe je dat nou eigenlijk? Tegen wie praat je nou? Als ik dan in de auto heb te zitten en je kijkt dan onderweg en dan eerst was het niet zo, maar nu zie ik altijd die mensen aan het praten, denk ik, er zit maar één in de auto en dan is het eigenlijk steeds aan het praten, zie ik wel de hele tijd in beweging die handen en zo, dan denk ik, doe je daar nou toch? Nou, dan ben je aan het praten. En dan is er dan iemand dus dan, die naar je luistert. Aan de andere kant van de lijn, met bellen. Dus dan zeg ik, nou ja, nou snap ik het wel. Waarom omdat iedereen dit nou bijna doet. Maar ja, eerst begreep ik dat niet. Dan denk ik, zit hij nou in zijn eigen te praten. Maar als ik dan dat zo vraag aan u, dan zegt hij, u bidt. Oh. Met wie spreekt u dan? Ja, met wie spreek ik dan? U krijgt de vraag dan, ja, van iemand die het niet weet. En dan zegt u, ja, ik spreek tot God. Maar in uw gedachten dan, dan denk je, ja, praat ik wel of spreek ik nou eigenlijk dan wel God? Wat houdt mijn bidden toch eigenlijk in? Je kunt dus dan natuurlijk wel een duidelijk antwoord geven. Dat je zegt, nou dat is dan God tot wie ik heb te bidden. Maar als ik dan eigen te onderzoeken, dan denk ik wel, ja is dat eigenlijk dan wel het bidden. En ik kan eigenlijk helemaal niet denken dat ik tot God heb te spreken. Want ach, ik kan helemaal niet bidden. En ach, wat weet ik er eigenlijk dan van al dat bidden en van dat spreken tot God. Maar goed, omdat die man dan vreemd is van het gebed en van de Bijbel en zo, dan zegt hij dus dan gewoon, nou ja, tot God. Maar als wij het samen erover praten, dan zeg je, ja, ik kan mijn bidden eigenlijk niet voor bidden houden hoor. Ja, ik weet eigenlijk niet of het wel boven het plafond uit hebt te komen. Ik denk niet dat het bidden is. Ja, zo is dat dan, als je dus dat dan voor je eigen dus het oordeel moet vormen. En volgende, die zou komen te zeggen, wanneer er zoiets gevraagd wordt, die zegt dan, ja, het hoort zo. Ja, het hoort zo. Nou, die zijn er ook wel, hè, die Die dan gewoon in de maatschappij dus dan werken. En ja, ze gaan toch wel naar de kerk. En als het dan iemand mij dat dan vraagt, of ons dan vraagt, dan zegt u, ja, het hoort zo. Mijn vader, die heeft het dan aan de tafel altijd gedaan, het hoort zo. En mijn moeder, die heeft al van jongs af aan, ja, toen heb ik samen met haar op de knieën gelegen. En toen heeft ze mij het bidden geleerd, dat hoort zo. En het staat in de Bijbel, dat we bidden horen te bidden, dat hoort zo. Nou, dan heb je ook weer een antwoord gevonden. Dat hoort zo. Nou ja, als ik dan de derde erbij heb te nemen, dan zou ik kunnen zeggen dat er ook zo'n antwoord zou kunnen zijn. En die zegt, ja, het is eigenlijk maar gewoonte. Ik doe dat eigenlijk uit gewoonte. Dat is een vorm die ik toch eigenlijk dan ook dan wel wil bewaren. Nou ja, ik heb foute handen uitgeboten. En als er eten op heb, dan doe ik het weer in geboten. En als er een ander begint te pitten, doe ik het in de geboten. En als ik in de kerk ben, doe ik het uit geboten. Wij doen het allemaal uit gewoonte. Nou, dan schiet mijn eens dominee Franje in de zin. Hij was op bezoek bij een vrouw. En uit gewoonte deed hij dat allemaal. Hij zegt uit gewoonte een stukje lezen uit de Bijbel. En uit gewoonte het bezoek afsluiten met gebed. En toen ging ik naar huis. En een half uur later toen hoorde ik dat die vrouw overleden is. En toen zegt hij, nou kan die vrouw mij voor de rechterstoel aanklagen. Dat ik het nou allemaal uit gewoonte gedaan heb. De Bijbel lezen, een stukje lezen dus dan. En een gebed doen, allemaal uit gewoonte. De dominee die wist zich schuldig toen het uit gewoonte was. Nou ja, en dan zal het de laatste ook moeten komen of er zelf veel meer wezen. Maar als ik dan zeg, kijk dan, daar zijn er ook die zegten dan. Waarom bidt u dan die dit antwoord geven? Ik kan de Heere niet missen. Ik kan de Heere niet missen. O, de Heere is toch zo onuitsprekelijk goed voor mij. Hij heeft dag aan dag heeft hij voor mij dan gezorgd. Ik kan de Heere niet missen. Ik kan niet zonder het gebed leven. Ik kan eigenlijk niet zonder God leven. Het is eigenlijk het liefst wat ik doe in de gemeenschap met God verkeren. En niet dan te prijzen zijn naam en dank te zeggen uitgeven wat hij mij gegeven heeft. Dat is een ander antwoord. Ja, dus dan ga je zomaar eventjes na. Dan dank je dan. Oh, dat staat hier dus dan het stuk in het stuk. De dankbaarheid. Hé, dominee, ik weet wel dat ik bidden moet. Maar ik weet dan ook te danken moet. Want er staat hier te staan dat na het gebod het gebed komt. Gebod, gebed. Dus jij in het laatste stuk, in het derde deel. Wanneer dit catechismus handelt over het geestelijke leven en het geestelijke werk wat God in het leven verricht. En dan heeft daar een amen op te zijn. Nou ja, wij doen het niet zo grauw. Maar je hart zou het wel kunnen doen. Wanneer de predikatie gehouden is en God heeft tot ons gesproken en heeft onderwijs gegeven. Dan zeg je daar je hart aan. Amen op. Dat betekent dus dan dat je daarmee... Ja, content ben, maar dat je dus dan zegt, dat is waar, dat is de stem van God, en dat heeft hij te doen, en dat heeft hij te werken, die God, mijn God. Dankzegging, hoort er ook bij. Even terugbladeren in de catechismus, tweede deel van onze verlossing. Nog eventjes verder terug, het stuk onze ellende, waarin we onze staat aan, ja, voor God moet in het leven zijn te verloren. Waarmee ik dan de Heer gesmeekt heb en geroepen heeft om vergeving en om redding en verlossing. En hij gaf me die, hij schonk mij die, hij gaf mij een antwoord en redde mijn ziel. En nu dank ik hem van het gebed in het stuk der dankbaarheid. Vraag en antwoord 116. Waar gevraagd wordt, waarom is het gebed de christenen wel nodig? Antwoord, daarom dat het de voornaamste stuk der dankbaarheid is. Welke God van ons vordert. En dat God zijn genade en de Heilige Geest alleen diegene geven wil. Die hem met hartelijk zuchten, zonder ophouden, daarom bidden en daarvoor danken. Wij willen in de eerste plaats dan denken aan het middel om tot God te naderen. Het middel om tot God te naderen. Het gebed als middel om tot God te naderen. En in de tweede plaats het vereiste. Het vereiste om tot God te naderen. En in de derde plaats dan willen wij de gang van het gebed zien waarin wij tot God naderen. Dus eerst het middel, het gebed als middel om tot God te naderen. En in de tweede plaats het vereisten om tot God te naderen. En de gang waarin wij tot God hebben te naderen, geliefde. Wanneer is dat wij aan de middel hebben te denken, dan zou je kunnen zeggen dat er iets heeft te gebeuren waarin je dus dan iets hoort wat er in de mensen hart te leven is. En dat is hier in dit geval de stem. En wanneer de stem des gebeds zet te zijn, als het ware geeft die woorden hetgeen wat er in het hart en het leven hebt te zijn. En wat hier van binnen dan hebt te leven, dat wordt tot een uitdrukking gebracht wanneer wij de woorden vinden. Ja, om hier dan te spreken tot God en hier dan iets te zeggen tot God zoals dat in de nooddruf van ons leven hebt te wezen. En dan is de stem eigenlijk het middel. En wanneer ik dan het ware stel aan dat middel zou kunnen denken, dan zijn er ook voorbeelden van. En wanneer ik in de Heilige Schriften heb te zien, en dat er in het luide roepen tot God als het ware een stem is, welke ik kan vergelijken. Bijvoorbeeld met iets wat in de Bijbel staat, dan zou ik het kunnen noemen een ladder. Een ladder. En een ladder, denk ik niet zonder reden. Want wanneer de Bijbel staat dat de Bethel een huis Gods geweest is, dan heeft Daniel daar gezien een ladder. En langs die ladder, daar gingen de engelen Gods, de boodschappers, heen en weer. De Heer Jezus haalt het aan. Wanneer je een man van het gebed hebt te vinden, wanneer daar onder die vijgenboom een Nathanael is die daar in het gebed hebt te verkeren. Het bidvertrek van Nathanael was onder de vijgenboom. Waar hij zich afgezonderd heeft van God. En toen kwam God. En ik kan zeggen, op het gebed. En ik kan niet om het gebed, maar zeker als ik dan denk dat hier dus een man, in welke dus dan geen bedrog is, en Nathanael, die van God geweten heeft, dat was een biddende man. En dan gaat de Heer even in dat spreken, dan gaat hij weer van die ladder spreken. En die ladder is waar dus dan, die brengen de boodschappen over. Wanneer dus dan niet van beneden naar boven het is. En wanneer tot deze engelen heen en weer te gaan. En dan is het waar dus dan als een ladder. Nou, dan ga probeer het mee te maken. U hebt iets te vragen, u hebt iets te boodschappen. Wat hoort wordt in het bovenaf. Maar het is dat de Heer gezeten is op de troon in de heerlijkheid. En u bent hier beneden op de aarde. En u wil iets tegen de Heer zeggen. En u hebt als het ware die boodschappers nodig, de gebeden. Welke dus dan omhoog gaan langs die ladder. Engelen zijn boodschappers. Dus de gebeden zijn boodschappers. Welke dus dan naar bovenop te gaan. En als het een antwoord hebt te zijn, dan komen ze langs die ladder als het ware weer terug. Want God is een hoort het en gebeten. Ja, je zou dus dan kunnen zeggen, ik weet het niet.
of mijn gebed wel gehoord te worden. Maar wanneer ik hier dan in het hart en het leven iets heb wat ernstig is, en wat hier dus dan waar is, en dan kunt u er echt op rekenen, en dat het van de Heer gehoord te worden. En als het naar de schriften te wezen, dan kunt u echt aan denken, en dat God het verhoort. En dat er hier dus dan die ladder als het ware, en beneden de boodschappers komen, en dat u voelt in uw hart het is verhoord. Lees de psalmen maar. De Heere, die is een hoort het even gebeten. En dan komt er dus maar dan het antwoord dat God u geeft. En dan krijgt u zeker dan van boven te berichten. En welke hier in het hart beneden te dalen. En welke sparen door die boters gebracht te worden. God boodschap dan heil aan degene die in ellendigheid. En dan tot hem roepen dag en nacht. De ladder. Middel. Nou ja, wij kunnen ook andere schriftuurlijke bevindingen. En wanneer ik dan zeg, kijk eens, dan, er is een altaar. Een reukofferaltaar. Ik heb hem eventjes niet opgegeven, die psalm. Maar die kunt u dan eigenlijk dan wel vinden. Dat er een altaar staat in het voorhof. En dat hier een reukwerk wordt gehouden wordt. En dat er een gebed is, maar dan het vat van het gebed die dan ja, de bier ook hebt te dragen. En welke dus dan gebracht wordt op het altaar. En dan zie je in één keer dus dan dat dus dan de rook opgaat. Ja, wij weten dat het gebed niet in rook opgaat. Dat kun je hier niet zien, maar daar kun je het zien. Dus in de Oud-Testamentische dienst. Toen werd in beeld gebracht wat hier in de kerk zou kunnen wezen, wanneer de aangenaamheid van de geur van Gods liefde werk heeft gedaan om hier in antwoord te staan de gebed in dankzegging van God op te doen stijgen, ja, zoals het is in de eredienst. Dat heb ik een woensdag al gezegd, dat je erop kunt rekenen als God hier eerder gedaan hebt dat je mee weerkeert naar het huis van God en dat je daar de dankzegging brengt aan God welke je hier dus dan in het leven begunstigd en benaderd heeft. Nou, dan ga je dus dan naar Gods huis toe en er is dan het altaar wat goud is en hout is. Hout, het ziet op de menselijke natuur van Christus. En het goud ziet op de goddelijke natuur van Christus. En dat we door Christus dan tot God moeten gaan om onze gebeden voor God aangenaam te zien. Nou, daar kun je dus dan eigenlijk dan ook wel denken. Want wanneer ik mijn gebed dan doe en ik ben niet opgeblazen, dan heb ik mijn eigen wil af te keuren. Dan zeg ik, nou ja, is dat nou bidden? Maar als ik dan denk aan de geheiligde gebeden van God, en dan kun je denken, het moet op het altaar gebracht worden. En dan zie je één keer dus staan, dat Christus die het voor de Vader brengt, en dat het is dat die gebeden, dat stumperige gedoe van een mensenkind in zijn woorden, en die hij zoekt te vinden en stotteren dat hij dan doet voor God geheiligd wordt, wanneer hij zijn gebeden tot God hebt te doen. Nou, dan gaat dat... de priester ermee op dat vat. En dat vat, en dan brengt hij dat op het altaar. En dan is het een toonbeeld van de genade van de gebeden. En welke tot God hebben gedaan. En dan zie je daar, dat daar bovenuit die tempel is het waar, of uit de tabernakel. Daar zie je die wolk van heerlijke geuren. En welke in die specerijen gemengd het te wezen. En welke dan stijgen naar God toe. En welke als een lief reukwerk zijn de heren. Dan is dat reukwerk het middel om hier tot een uitdrukking te brengen wat hier dus dan aan gebeden op de aarde in de gemeente gebeurt. Ben je een gebeden gemeente, dan voel je eigenlijk dan de gebeden aan de voorganger meegemengd. Dan mengen uw gebeden en mijn gebed, en wanneer ik dan tot de Heer te spreken in deze tijd, in dit moment, en wanneer de dienst der gebeden gedaan wordt. Nou, dat is dus dan het tweede. En wanneer ik dan nog een beeld te zoeken, dan zeg ik, het is één van die twee vleugels van een duif. De duif, dat is de kerk, dat weet u wel. Dat de kerk met een duif vergeleken te worden, welke hier dus dan zachtmoedig is. En hij heeft dan twee vleugels. En de ene vleugel, dat is de vleugel van het gebed. En de andere vleugel, dat is de vleugel van het geloof. Het gelovige bergenbed. En wanneer ik dus dan het gebed te doen, dan moet ik het in geloof hebben te doen. En dus dan zie ik die twee vleugels dan bij elkaar. Wanneer dus die ene vleugel werkt en de andere vleugel werkt niet, dan gaat het gebed ook niet. Dus dat is eigenlijk de verklaring. Als u dan zegt, dominee, ik ben aan het bidden, maar ik voel wel dat is geen bidden. Of u bent aan het bidden en u zegt het komt niet van de grond. Nou, dacht je dat ik dat niet weet? Ja, je kunt wel naar mij kijken. Je kunt wel denken, ja, die man die heeft woord op, weet ik veel. Dan moet je maar niet denken dat mijn gebed veel beter is dan al de fariseeërs wanneer ik niet het echte geloof heb. Dus het echte geloof. Het echte geloof en het gebed samen, dat zijn die twee vleugels waarin de kerk dus dan bij het duiven geleken, boven alles uit te steken. Maar als er dus dan wel het geloof is en geen gebed, dan kom ik niet van de grond. En dat ik dan wel het geloof heb en niet het gebed, en dan komt het niet in het hemelhof en andersom ook niet. Ja. Het middel dus dan. Het middel staan de vleugels. Ja, ik doe wel eens een keer natuurlijk, enkel keer komt het nog voor, dat ik dan, kijk, twee deuren in huis ziet. Twee deuren, een benedendeur en een bovendeur. En bij een benedendeur en een bovendeur, daar heb je eigenlijk dan naar het beeld van vroeger, dan hadden ze geen bel, maar hadden ze een klopper op die bovendeur. En als ik dan op die deur, dan bij die deur heb te staan en ik wil binnenkomen, dan laat ik als het ware die klopper op die deur gaan. Er zit een ijzeren plaat en er hangt een klopper boven en dan sta ik aan die deur en ik wil dat toegelaten worden en dan klop ik dan met dat stuk ijzer dat die daarboven aan een ring hangt en dan klop ik daar op die deur en wil dus dan open gedaan worden. Zo is het gebed. Het gebed als middel is dan die klopper en welke dus dan aan de deur van de hemelpoort vraagt om opengedaan te worden en op de deur en van Gods liefde harten te kloppen. Wanneer het is dat ik hier erbarme en wanneer ik hier dus dan ontferming en van God wil zoeken, wanneer ik in het gebed dan ben om de Heere te vragen in al mijn nood, dan laat die klopper eens varen en zoals het kloppen klopt en u zal opengedaan worden en van de Heere gezegd is. Het gebed. Toen ik hier net naar huis toe ging en ik hoor dus dan dat het klokkengeluid er is. Nou ja, nou weet ik natuurlijk dat er de kerk is. De kerk, de dienst begint. De dienst der gebeten. Als ik dan dus dan op een ander moment het hoort zo bidden op de dag en de klokken beginnen in heel krimpen één keer te luiden, dan denk ik eigenlijk dat is de nood, er is wat gebeurd in krimpen, alle klokken luiden. Wanneer in krimpen dus dan iets ergs gebeurd is en iets smartelijks gebeurd is, dan zullen al de instrumenten van krimpen dan het geluid bijbrengen om hier de nood aan te geven welke in krimpen is. Klokkengelang. Dus in feite is dan de gebeten, de heilige, als een kloppengelui, welke dus dan aan de troon de genade zich laat te horen. De stem van het gebed. Dus als ik dan zeg, een biddende gemeente, ik praat er eigenlijk maar niet over hoor. Je kunt het vroeger wel weten dat er in de boeken dat wel eens gezegd wordt, wat het toch groot is als je een biddende gemeente hebt. Dat voor een predikant heel aangenaam is en wanneer de gemeente weet wat het is om aan de troon de genade te zuchten. Dat we echt wel kunnen denken dat de Heer een wonder gedaan hebt en wanneer het is u alle krachten zal inspannen om hier dan in deze gebeden te bezen dat God nog wonder onder ons doet. Dus als dat er niet gebeurt, dan wordt er weinig gebeden. Als er dit niet plaats op te vinden, dan kun je dus denken dat we allemaal stomme mond hebben. En want de mens is overal mee bezig, behalve met het bidden. Er is geen gebed in de gemeente en daarom blijft alles dan zo en zoals het dan is. En als het dan naar onze natuurstaat is, doods. Want het gebed, dat is een springader. En het is het adem der ziel waarmee de levende ader ontsloten is. Om hier het gebed tot de levende God. Omdat God ook echt voor je bestaat. Als God niet echt voor je bestaat, dan hoef je ook niet te bidden natuurlijk. Daarom daar bidden ze in de wereld niet. Maar bidt de kerk dan wel. Als ik tegen u zeg, ik ben in huis en ik negeer mijn vrouw, of ik negeer mijn kinderen, omdat ik met niks te praten, dan zeg ik, dan weet ik het ook niet meer of het allemaal wel goed op te wezen. Ik heb een vrouw, ik heb een man en ik praat er daar maar niet mee. Ik heb er dus daar geen gemeenschap mee. Ik heb er dus eigenlijk niks mee te praten. Ja, is het daar echt niet? Bestaat die vrouw dan niet? Of bestaat die man dan niet? Of bestaat die kinderen dan niet? Ja, die bestaan dus wel, dus ik praat met ze. Meneer God in uw leven echt bestaat, dan hebt u echt ook God nodig om tegen te praten en tegen te spreken en niet te bidden. En dan zeg ik nog niet eens dat u wat hebt te vragen. Dan gaat het niet eens om de verhoring, maar dan gaat het om de verhouding die er tussen God en tussen u zeer is. De relatie, als ik nou weer een beetje zo in onze tijd dan spreken, relationeel. En dan is het een betrekking tussen een en tussen de ander. Dus ik heb dus met mijn vrouw of met mijn kind een betrekking. En daarom praat ik dan tegen mijn vrouw. Communiceer ik dan met mijn vrouw of met mijn man. Dus als God dan niet bestaat voor je, dan zeg je niks. En als God dan er geen betekenis voor je hebt, en dan bid je niet. Dan kun je dus dan wel alleszins godsdienstig zijn, en zoals het van Paulus gezegd is. Maar toen hij daar in de straat rechter kwam, en toen werd tegen Ananias gezegd, zie, hij bidt. Heeft hij dat nou nog nooit gedaan dan? Oh, hij heeft het zoveel gedaan, maar hij heeft het nog nooit gedaan. Kijk, nu bidt hij. Dat is een verschil. Nou ja, om dat even toe te spitsen, dan weten wij wat dan die stemmen te zijn. Welke dan ook dan in de bewegingen biddelen zijn. Welke ik heb te gebruiken als het ware dus dan, ja, om haar de lucht te geven. Maar als ik dan ga proberen te onderzoeken, dat ik dan de Heer niet kan missen. Dan zie ik dat ik in de gemeenschap ben. En in de gemeenschap met God zoek te komen. Ik kan dan ook wel zeggen dat het moeilijk voor me kan zijn. En dat ik eigenlijk daar ook even achter zou kunnen zijn. Maar dat ik wel eens waarder staan de gemeenschap met God heb te zoeken. En dat ik dan in dankzegging en in eer hem kom te erkennen. En dat ik dan kom te bekennen dat ik zonder God niet kan. En dat ik zonder God niet kan leven. En dat ik zonder God niks heb. Maar dan tegelijkertijd ook bekend dat ik alles in God heb. En erkent dat God het mij gegeven heeft. En dat ik dus daarvoor de Heer dus dan dank zegt. Het kindje dat geboren is, dat dank aan God. Het bed wat ik vanaf mag komen, waar ik dan zo gebeten heb, en met dank aan God. Dat gezin dat ik gesticht heb, met dank aan God. En dat ik dan dus dan zeg, kijk, daar heb ik ook om gevraagd. Dan zeg ik, heb ik het dan verdiend dat ik het dan krijg? Nee, ook niet. En God die geeft het vrij. Maar hij wilde dus dan om gebeten worden. En hij wilde dus dan in gezocht worden. En hoe vaak vergeet ik dat dan eigenlijk niet? Maar eigenlijk de eenheid die ik daarin zoek. En dan heb ik ook weer een schriftuurlijk voorbeeld. Daar is er eentje die heel de dag hard werkt. Die bijna niet rust. Die heel de dag in de peer is. En heel de dag dan met de bezigheid aan anderen die bestrikt. Het wordt avond, het wordt donker. Het wordt nacht. En dan zie ik hem daar de berg op gaan. En dan is die heel de nacht is die bezig in het gebed. heel de dag werken en heel de nacht bidden. Nou, even kijken wie dat is. U denkt het eigenlijk al, bent u het? Heel de dag hard werken en 's nachts bent u op de zolder. Het is net als die bergen sparen. Als ik nou een berg beklim en het is niet omdat ik dan op vakantie ga, het is skiën. En dan gaat het uit aan die berg ga ik dan op om hier zo dicht mogelijk bij God te zijn. De een ligt in de kelder en de ander ligt op de zolder. Dus dan gaat hij die zolder op en dat is het beeldenspaar dus dan om boven alles uit dan wat er op die wereld is verheven te worden en daar dicht bij God te zijn en met God te spreken, dicht bij God en het rumoer onder je en dan dicht bij God. Dus dat is dan eigenlijk dus dan dat bidden van de Heer Jezus geweest. Dat is dat bidden van de Heer Jezus geweest. En wat had hij daar dan gedaan? Nou ja, ik durf bijna niet te spreken erover, omdat ik eigenlijk dan niet zou iets willen vergelijken met wat ik uit mijn eigen leven weet. Maar ik wil dus dan wel denken dat er een heilig overleg geweest is. Een heilig overleg met zijn vader. Overeenkomstig de wil van God, dat ze daar met eerbied, dat ik probeer met eerbied over te spreken, dat zij samen gesproken hebben over de herstelling van alle dingen en het koninkrijk Gods dat op de wereld komen zal in hem en dat er in hem dus dan mensen behouden zal worden en wat er dus dan in die eeuwige raad besloten is, dat hij dus dan ten uitvoering van deze dingen samen met zijn vader bespreekt. Maar dat het niet alleen dat is, maar dat hij dus dan ook spreekt over in de liefde waarmee hij dus aan de Vader verbonden is. En dan kom ik op het terrein waar ik eigenlijk dan helemaal niet meer iets durf te zeggen. Maar ik kan wel dus dan denken dat hij het in de menselijke natuur hebt te doen, waarmee hij in de zwakheid van de menselijke natuur ook van zijn vader alles vraagt, en net zo goed als dat ik het zou moeten vragen. Maar in het zoonschap gaat het mij al te boven dat er in deze union dan een vereniging is waar ik dan niet bij kan komen. Maar ik kan wel zeggen dat het dan de liefde is, want God is liefde. Dus de vader zegt dat hij de zoon lief heeft en de zoon zegt dat hij de vader lief heeft. En dat hij altijd doet wat de vader heeft te zeggen. En dat hij ten opzichte van de wil des vaders dan niet hoeft te vragen om hetgeen wat er dan gedaan moet worden. Maar dat het wel is dat het dan gesproken is en met een heilige samen overleg aangaande de dingen die hier op de aarde gebeuren. En in de hemel zijn. Nou ja, goed, dan kun je dat bidden van Christus dan ietsje beter. En misschien weet u er iets meer van dan ik het zou kunnen zeggen. Nou ja, alzo de bidder. Alzo degene die het gebedsleven kent en hij gebruikt het middel. En dat middel is een vereist middel. Nou ja, dat betekent dus dan dat de Heer het gezegd hebt. Dus het vereiste, dat is een verordening Gods. En het wordt u duidelijk als ik het dan zeg, tegen wat u eigenlijk dan ook best wel weet, wat ik ook misschien als tekst had kunnen nemen, of misschien ook een gedeelte van het lezen. Hij zegt, bid, en u zal gegeven worden. Zie je wat dat vereiste is? Het klopt en u zal opengedaan worden. Zie je wel dat het vereist is? Hij zoekt en gij zult vinden. Nou ja, hij kan me toch zo wel geven. Daar hoef ik toch niet voor te kloppen. Daar hoef ik toch niet voor te zoeken. En daar hoef ik toch niet. Nee, het is vereist dat u dat doet. Ga naar een ander schrift u plaats. Er zijn er zoveel natuurlijk. Maar dat de Heer gezegd heeft, roep mij aan in de dag bij benauwdheid. En ik zal u eruit helpen. En gij zult mij eren. Zie je wel dat de Heer het verorderd heeft, Psalm 55. Kijk naar het tijdige poort, kijk eens Isaiah. Overal staat het beschreven. Ga dus naar het Nieuwe Testament en toe. En ik lees dan van Petrus. En dat hij zegt, werp al uw bekommernis op hem. En want hij zorgt voor u. En ziet u wel dat het vereist is? Verordend. Ja, mijn Bijbel. Kijk maar, het staat er ook wel in die kleine lettertjes beschreven. Even naar mijn eieren toe, want we alweer kort zien zijn, zie ik nou wel. Wees niet zo slaperig. Wees niet zo slaperig. En wees niet zo traag. Dominee, heb je het nou over mij? Nee, ja, ook over u. Wees niet zo slaperig, slaap niet. Slaap dus dood, ziet, wordt wakker. Maar als ik dan Christus mond en stem heb te horen, dan zegt hij dat tegen de discipelen, welke dus dan in het hof van Gethsemane, waarvan hij dus dan gezegd heeft, waakt en bid dat gij niet in verzoeking valt. Wees niet zo slaperig. Slaperig, wat bent u weer moe, hè? Komt u s'avonds thuis en bent afgemat van het werk. Wees niet zo slaperig. Nou, dominee, dat kun je toch wel snappen. Als ik dan in de bouw geperkt heb, het is zo koud als nu. En je hebt dan zo'n strafhoogse wind. En je komt dan s'avonds bij de warmte. Dan kun je toch wel snappen dat ik toch dan in de slaap heb te vallen. En als ik dan net wat warm eten gehad heb, nou, daar gaat ie hoor. Niet zo slaperig. Waakt en bidt. Opdat gij niet in verzoeking komt. Dus niet zo traag. Moeilijk dat bidden, hè? Altijd is er weer wat. Dan dit weer, dan dat weer. Als u dan de verbindende aandrang kent om dus te bidden. En je gaat op je knieën. Oh, je moet dit nog even doen. Je moet dat nog even doen. Niet zo traag. Nou ja, doe ik dan maar. En wat doe ik dan maar? Even bidden, even bidden, even bidden. Handen vouwen, weg. Eventjes bidden, ogen dicht knijpen en gauw weer weg. Nee, zo niet. En dan pak ik maar een formuliergepet. Een formuliergepet. Nou, daar gaat je hoor. Hoe vaak heb je het alweer niet gezegd? Nou ja, nee dus. Met een hartelijk bidden en met een hartelijk kermen en met een gedurig roepen en een steeds zuchten en een kreunen en van het hart in het leven. Dat is echt. Het gaat niet om dat mooie gebed, maar het gaat om het echte gebed. Het verlangen, het zuchten. Nou staat het er ook nog, hè. Hartelijk zuchten zonder ophouden, bidden. En als ik dan kijk, dan is het levende gebed. Er klopt iets in het hart. En de rest die mensen doen me bezig, dan worstelt hij nou naar. Nou ja, het onze vader, het paternoster dan. Paternoster. Ja, de Heer heeft toch zeker het vader, onze vader toch. Ja, dat is goed hoor. Tuurlijk is dat goed. Maar dan maak je toch zeker geen stokpaardje van. Nou ja, ken de oude in geschriften. En dan zeggen ze, kijk, dan is daar nog, er is geen meer gebed, verkrachten is onze vader. De hele Roomse kerk is er vol van. We zijn Rooms genoeg. Nee, het echte bidden, het echte roepen. Dat is dan voor Gods aangezicht komen. En dat betekent dus dan dat je dan weet dat hij is. Dat je gelooft dat hij is. En dat hij spreekt tot de reden die is. En wat doe je dan als je niet bidden kan? En neem dan maar je Bijbeltje. Neem maar je Bijbeltje. En leg het maar voor je neer. En leg de vinger erbij. En buig je knieën. En bid tot God. Ga tot God. Met zijn eigen woord. Ja, elke keer. Hey, ik moet wat. Ik weet wat dat dominee Wijmalen daar ook maar altijd op wees. Hè, dat hij zegt, ja, jij lijkt wel zo'n soort machine. Hoeveel bezoeken heb je op je dag al gedaan? En hoeveel gebeders heb je moeten uitrichten? Nou, daar ga je weer hoor. En nou ja, het automatisme en dat. Och, je weet niet hoe je bent eigenlijk dan in dat gebed. Dan denk je elke keer. Dominee, je moet er weer bij komen. Vergadering zus, vergadering zo. Eindigt u eventjes, begint u er dan weer aan? Nou, je lijkt wel een automaat. Wat is er nou? Wat is het nou, ja? Daar bidden van jou nog. Je zegt, Heer, ik weet niet hoe ik bidden moet. En dus dan komt dat zo, dat gebed, en zegt, Heer, zendt u licht en uw waarheid neer, dat u mij geleidt. Oh. Nou ja, ik denk, zal ik het een beetje eromheen gaan, wat er dan juist zo belangrijk is. De geest, de genade en de gebeden. Ik denk, nou ja, vanmorgen hebben we daar wat vervuld van de Heilige Geest. Dat komt hij dan ook weer terug. Zendt, Heer, uw licht en waarheid neder. Och, schonk gij mij toch de hulp, uw geest, dus Heer, ik weet niet hoe. U hebt de discipelen bidden geleerd en u hebt het onze vader geleerd. Dat gaat straks behandeld. En in deze zin wijden wij er ook aandacht voor. Maar wilt u alsjeblieft mij leren bidden. Wilt u het toch alsjeblieft, want ik kan echt niet bidden. Wilt u alsjeblieft toch uw geest geven. Hartelijk zuchten, hartelijk bidden, omdat je niet bidden kan. Een helper, nou snapt u ook wel weer waarom dat Romeinen 8 dat nou ook staat. Dat hij zegt, hij zucht met onuitsprekelijke zuchtingen in uw hart. Hij helpt u, hij ondersteunt u in dat niet kunnen bidden. Hij voegt zich erbij. Dus dan gaat u in de plicht van het gebed. En dat moet ik zo vaak bemerken. En dan moet je toch eens kijken. Nou, dan moet u toch de eerste voet in het water zetten. En wat moet ik nou dan toch zeggen? En dan voegt hij zich erbij. En dan kijk ik naar u. En dan kijk ik naar u. Dan zeg ik, kijk eens, daar is de gemeente. Daar gaat er mee de zuchten op. Je weet het niet. En dan gaat in de gemeente een gebed op. En roepen tot God. De dominee zit in nood. Die kan er niet uitkomen. Dominee, Heer, wilt u de dominee alsjeblieft helpen? En dan voegt u erbij in het gebed. Zuchters en medezuchters in de kerk. Het vereist is het gebed. Gebod dus om te bidden. En het gebed. Voor het gebed. Heere, geef mij nog een gebed. U vereist het, vraagt het, de plicht des gebeds. En nu weet ik het niet, Heere. Geef mij nog een gebedje. Geef mij nog een gebedje. Een gebed om het gebed. Geef mij nog een gebed. 136 vers 3. Loof den Heere, der Heere, opperheer, buigt u nederig voor hem neer. Want zijn gunst dan onverspreid zal bestaan in eeuwigheid. 136 vers 3. Het gebed, dat is een goede raad, zoals u dat zelf uit de mond der waarheid zou kunnen het beste horen. Ik kan best zeggen, dat kan u van uw leraar horen, van de ouderlingen of van anderen, wanneer ze over het gebed handelen. Maar dat je dan zou kunnen zeggen, het beste is dan van de Heer zelf te horen. Maar goed, je kunt dan zeggen, wat is dan daar de ervaring? Dominee, wat voor gang moet ik nou maken als ik mijn gebed doe? Nou ja, er zijn heel veel dingen te zeggen, maar dan wil ik het hier eigenlijk dan zeggen daarbij, dat wanneer ik dus dan hier dus dan ga bidden, dan ga ik met mijn eigen dus dan in overleg. met uw eieren in overleg. Voordat ik dan ga bidden, dan ga ik met mijn eieren eventjes overleggen. Wat ga ik nu dus dan bidden? Is er nou eigenlijk wel wat te bidden? Is er nu eigenlijk dan wel te vragen? Wat ga ik dus dan nu bidden? Met je eieren dus dan overleggen. En dan vraag ik me eigenlijk dan af, ja, of ik dan ook aan de Heer iets wil vragen, of ik dan ook dan net als bij die engelen boodschappen die hij brengt, dan eigenlijk dan iets heb te zeggen. Als ik nou hier dus dan morgen dan ben en er gebeurt wat, en dan zeg ik tegen een van de kleinkinderen, er is dit en dat aan de hand, wil je eventjes dat aan de scriba gaan zeggen, hier heb je een briefje, en dan kun je eventjes naar de scriba of een van de ouderlingen toe. En dan geef ik dat briefje en dat gaat dan op zijn bestemming komen. Nou, als ik nou gewoon even zeg, ga eens naar de ouderling toe, dan zeg je van, wat moet ik daar dan doen, zegt de boodschapper. Wat moet ik daar dan gaan vragen, wat moet ik daar gaan zeggen? Dus je hebt dan eigenlijk dus dan echt dus dan wel een boodschap en echt iets te vragen als je iemand dan daar stuurt met die boodschap. En dan heb ik me eigenlijk dan ook te vragen dat hij in die Hebreeënbrief heeft gezegd, die tot God komt, moet weten, geloven dat hij is. Dus ja, hij is er ook aan wie ik wat wil vragen. Als ik dan zeg, nou ga eens naar de ouderling toe, dan vragen ze dus dan welke ouderling, en dan zeg ik die, of welke diakenen die. Nou, dan weet ik toch dat hij er is, of niet? Dan ga je toch niet zeggen, ja, nou misschien die. Ja, wie die? We hebben gezegd, het is dan wie. Wie dan? Die moet dus dan weten wie aan wie het gezegd gaat worden. Goed dan denken, als je dus dan je gebed dus dan gaat doen. En dan moet ik nou even kijken naar de boodschap zelf. Lieg ik nou niet? Dat doe je toch zeker niet in een gebed? Nou, als ik dus dan, ik ga de Heer vragen om vergeving van zonden. Nou, wat zijn je zonden? Oh ja, dat weet ik niet. Weet je niet wat je zonden zijn dan? En dan ga je vergeving vragen. Ja, we zijn toch zonden, we doen toch zonden. Nou, noem het dan nou eens. Wat zit er nou jou dwars? Wat heb je nou gedaan? Wat zit er nou aan pijn in? Wat beweegt u om die zondevergeving aan God te vragen? Heb u dan echt wel zonde? Heb u wel echt ziekte, nood als je naar de dokter gaat? Dan zegt de dokter, ja, wilt u me opereren? Dan zegt die baard dan aan. Ja, ik vind het eigenlijk een beetje nodig dat het zo is. Want je hoort dat er veel ziekte in de dorpen zijn en bij de mensen. Nou ja, zegt hij dan, zeg nou je ziekte man, want hou me niet langer op. Nou ja, en dan wil ik toch dan zeggen, dat in de nood van mijn ziel en in de dank die ik voor God heb op wat die boodschap toch is, dat ik niet heb te liegen wanneer ik bid. Dat is echt wel om bij stil te zijn hoor. Nou ja, als ik dan dus de gang naar het gebed maak en dan nog eventjes dan weer kijken dan. Eventjes kijken of mijn gemoed, mijn geweten in orde is. Of er een rein gemoed. Is dat gemoed eigenlijk dan niet meer bezwaard ergens mee? Zit er niet iets in orde? Is er iets niet recht? Klopt het wel? Wanneer u dus dan in uw gemoed zo geplaagd kan worden, ja, is het eigenlijk dan wel zo dat u dan in al dat bidden dus dan een rein hart hebt? Kijk eens of het in uw hart recht is. Of het weer een rein gemoed. Dus heb je last van een kwaad geweten? Maak dat nou eerst eens in orde voordat je gaat bidden. Wanneer dus dan die drukke bezigheid hebben. Ja, ik vroeg het nou ook weer eventjes, wat heb jij voor de preek gelezen? En dan komt het eigenlijk dan best weer terug, maar ik had het ook wel in de gedachte hoor, dat moet ik zeggen. Laat die ezels onder aan de berg. Laat die ezels van uw drukte onder aan die berg. Wanneer gij dus dan naar je binnenkamer gaat naar boven. Laat dan je werkzaamheid en al die drukte en bezigheid en al je gedoe beneden. beneden. En legt die nou eens af. Ja, ik snap het allemaal wel dat u druk bent en dat er zoveel jacht in de tijd is en dat je zoveel moet doen. Maar laat het nou toch eens eigenlijk dan. Je gaat toch God spreken. En dat moet toch alles toch voor u zijn. Dat moet toch uw leven zijn. Laat het toch eigenlijk dan eens een keertje af. En wat er allemaal in die wereld en in die drukte is. Zoek toch de gemeenschap met God. Dat is u toch tot vreugde. Bidden tot God. Nou ja, als je nou net getrouwd bent en jullie gaan trouwen, dan... Je raakt niet van elkaar afgekeken. Je zit me steeds naar elkaar te kijken. En je bent niet zat aan de tafel te zitten. En je kunt wel uren doorbrengen. Ja. Nou, doet het dan eigenlijk dan ook eens met God? In het gebed, wat je tot hem doet. Laat dat nou allemaal eens eventjes aan de kant. Nou ja, nou ben je bij elkaar. Hoe lang ben je getrouwd? Oh, wel 40, 50 jaar. Oh, dat kun je wel zien. Je ogen kijken, je bent wazig hoor, als je naar elkaar zit te kijken. Zie je me nog wel? Heb je me nog wel in beeld? Heb je me nog wel in beeld na 40 jaar? Waar kijk je toch wazig eigenlijk, staar je naar elkaar toe? Kijk je nou langs elkaar heen? Of kijk je nog naar elkaar toe? Nou ja, dat heb je hart erbij. Heb je hart erbij? Dan snap je het wel. Nou ja, ik praat wel met mijn vrouw, maar ik ben bij gedachten met mijn werk. Heb je hart er wel bij? Waar ben je mee bezig, man? Heb je zo druk? Heb je een grote klus aangenomen? Ben je bang eigenlijk dat je eigen verrekend hebt? Moet je erbij leggen? Ben je bang? Heb je nou geen oog meer voor mij? Nee, ik heb heel mijn hart er niet bij, kind. Ik heb heel mijn hart er niet bij. Ik ben zo druk. Zit je hart er wel bij? En je hart er wel bij als je bidt? Nou ja, als je dus dan de gang naar het gebed hebt te maken, dan moet je dus dan kijken of je hart erbij is. Ik kan dus dan ook vragen of hij erbij is. Wie bedoel je? Ik zit toch alleen in mijn kamertje. Ik zeg, wie bedoelt hij dan? Ja, ik zit echt niet in die gesprekskring hoor. Dat is allemaal van de tijd. Hè? Dat is allemaal voor het vrome vlees. Hè? Gesprekskringen. Op de scholen beginnen ze er ook al mee, heb ik gehoord. Hè? De kindertjes laten bidden. En als je dan eens hoort wat ze bidden. Oh, dat deze al lang hoor. Dat lezen deze al lang in die lichte kerken. Zo die groepsgebeten, weet je wel? Ja, dat begint ook bij ons allemaal al, begreep ik nou. Nou, mis hoor. Helemaal mis. Is Christus erbij? Want door hem moet ik tot God gaan. Goed opletten hoor. Wanneer je dus de gang naar God maakt. Dat je dus dan zegt, door hem tot God gaan. Nou ja, dan heb je die ladder weer. En die weg weer. De weg van het gebed. De weg Christus. Christus die moet er echt bij zijn. Nou, als dat nou dus dan het criterium is om nog eens een keertje geleerd te doen. Het criterium is, dan kun je dus dan zeggen, kijk dan eens dan. En dan kun je zeggen, smeek het dan maar. En laat uw roep maar horen. En laat het maar, ja, aan de hemel op hoort. En dat God dan komt te horen, dat het gebed de gans ontbloot is. Van de wereld en van zichzelf en van alles wat er hier bij je te zijn ontbloot. En zo tot God. Nou ja, dan kun je wel denken dat we daar God voor nodig hebben. Dus dat bidden blijft. Want anders dan ben ik eigenlijk nog zo... Heb je een pakje, zeggen ze tegenwoordig. Een rugzakje. Nou, je hebt zoveel rugzakjes. Nou, het begint eigenlijk al als ik dan de kerkraadskamers binnenkom. Met dominee, wil je hier aan denken, daar aan denken. Overal, dan krijg je allemaal die rugzakjes. Ik zeg, het duizelt mij soms. Ik kan het gewoon echt niet meer onthouden. Zou dat nou komen omdat ik ouder ben? Of heb je nou zoveel allemaal op je rug? Nou ja, dan moet je dus dan maar bij de Heer wezen. Neem het mij maar van de rug. Neem mij het maar van de rug. En dat ik nou zo echt is, zo zou mogen bidden. Zoals het nou behoort. Heer, neemt het maar weg, begin ik dan. Neem het maar van mij af allemaal. Want ik weet het ook niet hoor. Werpt op de neer. Hoe moet ik dat? Ik heb geen kracht, heer. Ik heb niks, geen kracht om. Ik kan het niet eens oppakken. Laat staan dat ik het dan op naar u toe werpt. Ik heb geen kracht. Ik wel hoor, zegt hij. Nou, en dan sta je zo verrast. Hè. Dan is alles vlak. Hè. Als hij maar spreekt. Ja, dan heb ik een goede gang. De goede gang des gebeds. Oh, wat is dat toch een lief verkeer in de gemeenschap met God. Hè? En die verborgen omgang met de Heere. Oh, is het nou al avond? Oeh, denk ik dan, wat moet ik dan toch nog mijn werk doen eigenlijk? Is het nou bijna al voorbij? Oh ja, het is zo'n zoet. Had ik daar nou maar meer van? Ja. Lief, hè, dat gebed. Tere. Gods verborgen omgang vinden. Wat aangenaam toch, hè? Wat een liefelijk verkeer toch, hè? Oh, je zou daar altijd wel willen wezen. In het gebed. Amen. 33 vers 10. Zij machtig haar en beschermt de vrome, de redt zielen van de dood. Hij zal er nimmer om doen komen, zij in dure tijd en hongersnood. In de grootste smarten blijven onze harten in de Heere gerust. Ik zal hem nooit vergeten en mijn helper eten, al mijn hoop en rust. 33 vers 10.
dan een in vrede en ontvangt nu de zegen des Heren. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde Gods en die des Vaders is en de troostvolle gemeenschap des Heilige Geestes zij en blijven en met u allen. Amen.